Tja, het is wat, hè. Dan ga je naar de brievenbus en dan ligt die daar. En die envelop, die ligt er niet om. En als je kijkt naar het adres, dan kun je met mij uren praten, maar dan is hij toch aan de bron gericht. Nou heb ik natuurlijk iets overtreden, want wie ben ik dat ik het recht heb om dan zo'n envelop te openen. Maar die brutaliteit wordt mij hopelijk, ga ik dan onze oudsten in de mond leggen, mij vergeven. Ik heb hem dan toch maar eens geopend en gekeken waar het over ging. En Paulus die schrijft ons inderdaad een brief. Die schrijft hij in de eerste plaats aan de gelovigen in Galatië. En Galatië, dat is Noord-Turkije. Neem maar even voor mij aan dat het op hen gericht is. Waar gelovigen wonen in plaatsen als Lystra, Derbe, Antiochië en Iconium. Waarom deze brief? Paulus, die heeft zijn broeders en zusters in die plaatsen lief. En als je van iemand houdt, dan heb je verdriet, dan voel je pijn. Als je ziet dat iemand een geloof heeft, zegt een geloof te hebben in Christus, dat eigenlijk daarmee wringt. Waarvan je zegt, maar dat klopt toch eigenlijk niet. Dat doet je zeer. Als iemand keuzes maakt waarvan je denkt en waarvan je misschien ook wel moet vaststellen op grond van jouw relatie met de Heer, dat kan niet. Die keuze is niet goed. En dat was bij Paulus het geval. En toen ik die brief op een zondag, zo werkt dat bij mij dan over het algemeen. Ja, vanmiddag gaat het iets anders, want wij krijgen Nelle Gerrit-Jan op bezoek. Maar meestal is het zo, dan kom ik thuis en dan zeig ik zo eens op het hoekje van de bank met een tasje koffie. En soms ook iets daarna. En dan pak ik mijn Bijbeltje en dan lees ik een brief of een heel Bijbelboek. Dat vind ik mooi. En ik had op een zondagmorgen, dus na de dienst, had ik de brief aan de gelaten. En ik las hem. En die kwam binnen. En ik heb die brief misschien wel, ik ga er niet overdrijven, maar misschien wel 60, 70 keer gelezen. En daar overdrijf ik echt niet. En hij kwam in één keer binnen. En waarom? Nou, dat probeer ik vanmorgen aan jullie door te geven. En dat wil ik doen aan de hand van het thema Samen met Jezus, na Jezus, ons centrale thema. En dan heb ik er één tekst, één begrip uitgehaald. Het evangelie van Christus in jou. Wat ik eigenlijk zou willen doen, ja, dat is altijd zo ongemakkelijk, hè. Ik had in de nieuwsbrief gezegd van, ga die brief nou eens lezen en wat raak je? Dus eigenlijk, jullie hebben mazzel, want ik heb gezegd, ik heb hier aan genoeg. Maar eigenlijk zou ik dan eens die zaal eens in willen gaan en zullen vragen, en wie heeft er nou gelezen? En wat heeft, ja, Albert heeft gelezen. Dankjewel. Geweldig, hè. Kijk, daar heb ik het toch niet voor niks geschreven. Maar ik ga er maar stiekem toch maar even in mijn groot geloof in jullie vanuit dat er meerdere zijn die het gelezen hebben. En dat je ook eens afgevraagd hebt, en misschien is het ook wel zo, wat zou nou Jaap hebben aangesproken? En wat spreekt mij aan? Nou, ik ga niet met jullie rond. Ik ga beginnen met jullie die brief eens te lezen. Het liefst had ik de hele brief gedaan. Het liefst had ik ook heel de brief met jullie doorgenomen. Nou, dat gaat hem absoluut niet worden. Gewoon heel praktisch, want dan kakken jullie in na een uur of anderhalf uur. Tenminste, zo zou het met mij gaan. Dus ik ga me beperken tot hoofdstuk 1 met uitstapjes naar 2 en 3. En hoe de Heer het verder leidt. En ik lees met jullie Galaten 1. De brief aan de Galaten, hoofdstuk 1. Dat doe ik aan de hand van de Telos-vertaling. Paulus, apostel, niet vanwege mensen, ook niet door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem uit de doden heeft opgewekt, en al de broeders die bij mij zijn, aan de gemeente van Galatië. Genade zij u in vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus, die zichzelf heeft gegeven voor onze zonden, opdat hij ons zou trekken uit de tegenwoordige boze eeuw, naar de wil van onze God en Vader, die de heerlijkheid zij tot in alle eeuwigheid. Amen. Ik verwonder mij, gaat Paulus verder, dat u zo snel van hem die u door de genade van Christus heeft geroepen overgaat naar een ander evangelie dat geen ander is. Maar er zijn sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar zelfs als wij of een engel uit de hemel u een ander evangelie verkondigt naast dat wij u als evangelie verkondigd hebben, die zij vervloekt. Zoals wij vroeger hebben gezegd, zeg ik ook nu weer, als iemand u een ander evangelie, een evangelie verkondigt, naast dat wij u ontvangen hebben, die zij vervloekt. Wat probeer ik nu de mensen? Want probeer ik nu de mensen tevreden te stellen of God? Of tracht ik mensen te behagen? Als ik nog mensen behaagde, zou ik geen slaaf van Christus zijn. Want ik maak u bekend, broeders, zusters, geliefden van de bron, dat het evangelie dat door mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb het ook niet van de mens ontvangen of geleerd, maar de openbaring van Jezus Christus. U hebt immers gehoord van mijn vroegere wandel in het Jodendom, dat ik de gemeente van God uitermate vervolgd en haar verwoestte, en in het Jodendom meer toenam dan vele leeftijdsgenoten in mijn geslacht, daar ik een nog groter ijveraar was voor de overleveringen van mijn vaderen. Maar toen het God, die mij vanaf de schoot van mijn moeder afgezonderd en door zijn genade geroepen heeft, behaagde zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik hem onder de volken verkondigde, ging ik terstond niet te raden met vlees en bloed, en ging ook niet op naar Jeruzalem tot hen die voor mij apostelen waren, maar ik ging weg naar Arabië en keerde weer terug naar Damascus. Daarna, na 3 jaren, ging ik op naar Jeruzalem om met Kefas kennis te maken, Petrus, en ik bleef 15 dagen bij hem. Ik zag echter niemand anders van de apostelen dan Jacobus, de broer van de Heer. En wat ik u schrijf, zie voor God, ik lieg niet. Daarna kwam ik in de streken van Syrië en Cilicië, en ik was van gezicht onbekend aan de gemeente van Judea die in Christus zijn. En zij hoorden alleen, hij die ons vroeger vervolgde, verkondigt nu het geloof dat hij vroeger verwoestte. En zij verheerlijkten God in mij. Dat is het eerste hoofdstuk van de brief die Paulus stuurt aan de Galaten en over hen heen aan ons, aan mij, aan jullie. Waarom deze brief? Paulus is een ervaringsdeskundige, zou je kunnen zeggen. Paulus komt uit een religie, uit het Jodendom, waar het moeten doen sterk op de voorgrond stond. Je ging je offers brengen, je was gehouden de feesten te brengen, je had de wetten, de regels, daar moest je aan houden en dat ging je doen. Maar Paulus die was daarin doorgeschoten. Paulus was zelfs zo ver gegaan dat hij nog veel meer wetten en geboden die waren opgesteld door fariseeën, schriftgeleerden en allerlei wijze knappe mensen, voorgangers van het volk, dat Paulus die allemaal hield en dat hij daarna leefde. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Paulus zei, kijk, ik ben een self-made man. Kijk eens even hoe ik het doe. Jullie kunnen naar mij een voorbeeld geven, want omdat ik zo leef, kan ik straks bij God komen. Het is natuurlijk niet helemaal recht. Ik doe geen recht aan hem om dan te zeggen, het is zoals kleine kinderen praten. Want die zeggen, ik het zelf doen. Want die willen graag laten zien dat ze het kunnen. En wij als ouderen vinden dat natuurlijk mooi. Maar als je ouder bent, dan is ik het zelf doen soms wel eens stront eigenwijs. Dan is het helemaal niet zo verstandig. En dan kan het wel eens verkeerd uitpakken. Maar ja, niks menselijks is ons vreemd. Ik zeg de laatste tijd wel eens, wij zijn ook net mensen. Want wat zeggen we dan? Ik spreek die mensen dan op de beurs en die zeggen, oh ja, luister, maar ik zing op het kerkkoor. En de ander zegt, ik ben kosten van de kerk. Ik herinner mij een man die kwam op zondagmorgen naar de 50-plus beurs. Het was, nou moet ik heel erg oppassen, dus trek je vooral dit niet. Ik zal geen leeftijd noemen. Maar ik zeg dat het een oude baas was, dus hij is in ieder geval, ik ben jonger. Hè? En hij kwam langs en Ik raakte met hem in gesprek op het begin van de zondagmiddag. En hij zei tegen mij, ik doe het goed meneer. Ik zeg, geweldig. Ik zeg, en wat doe je dan allemaal? Nou, zit hij. Ja, zegt zijn vrouw, die tetterde meteen doorheen, net alsof hij niet in staat was om op een gegeven moment zelfs een woordje te doen. Ja, zit hij. Hij is vanmorgen al vroeg opgestaan en wat heeft hij gedaan? Hij is meteen naar de EO gaan kijken. Ik zeg, nou, dat is mooi, dat is mooi. Ja, want hij, op een gegeven moment zei ik tegen hem, ik zeg, je moet opschieten, want jij zou het kostenwerk voor deze zondag overnemen. Dan moet je wel zorgen dat de kerkdeuren open zijn. Oh ja, ja, ja. Dus hij rende naar de kerk. En dat deed hij als rentmeester. Hij zorgde voor de centen. En hij zegt tegen mij, hij zegt, meneer, ik heb eigenlijk nooit een zondag gemist. En ik wilde ook zijn voor de dominee. Eigenlijk zei hij, nou, hè? Toen ben ik met hem gaan praten over wie de Heer Jezus was. We hebben een tijd gesproken. En 20, 25, 30 minuten later zat hij bij ons in de pantry. En de tranen rolden hem over de wangen. Toen hij de Heer Jezus toeliet in zijn leven. En erkende dat dat lam van God, waar wij vanmorgen zo over nagedacht hebben, dat lam van God zijn heiland en heer is. Dat het niet zijn doen, zijn prestatie van al zijn goede werken, want het zijn goede werken. En doe ze alsjeblieft. We hebben ze ook nodig in de bron. Dat al die goede werken, die brachten hem niet tot het eeuwig leven, maar alleen de verlossing door het kostbare bloed van Jezus Christus. En de tranen rolden hem over de wangen. Ik zal dat beeld nooit vergeten. Een geweldig moment. En wij hebben van die self-made mens. Wij zeggen, ik doe goed werk voor anderen. Ik werk hier bij Dorcas. Nou. Onze lieve Heer, die spelt er gelijk een heel regiment op. En er zijn er zelfs bij die zeggen, ik speel bij de harmonie genaamd Halleluja. Er zijn ook mensen die zeggen, ik houd mee aan de 10 geboden. En dat is natuurlijk nogal wat. Want als je aan de 10 geboden houdt, dat betekent A, dat je ze moet kennen. Ik vraag wel eens aan ze, doe niet moeilijk, noem er eens 4. Nou, dat gaat hem niet worden. Maar ze hielden ze alle 10. En dan hebben ze gehouden en dan zeg ik tegen ze, dat is mooi. Als jij ze 100 punten houdt, dan zegt God en dan zul je daardoor leven. Dat is zo. Ik zal niet vragen wie denkt dat die ze alle 10 houdt. Maar ik vind dat lastig. Want ik geloof je namelijk niet. Een mens houdt zich niet voor 100% aan die 10 woorden. En op het moment dat wij ons niet aan die 10 woorden van God houden, die 10 geboden van God houden, dan zullen wij niet leven. Paulus bracht een evangelie. Paulus bracht een prachtig evangelie, een evangelie van leven. Maar op het moment dat wij dat evangelie van Paulus, als wij daar iets aan toevoegen en iets aan gaan verdraaien, en daar kom ik straks bij jullie op terug, dan doen wij iets buitengewoon ernstig. En dat zet ook wel de toon. Op het moment dat wij, en ik zal het toch nog even citeren, maar zelfs als wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigen, naast dat wij u als evangelie verkondigd hebben, die zij vervloekt. En dit is buitengewoon ernstig. En dit was een van de dingen die bij mij binnenkwam. Want ik vertel heel wat mensen het evangelie. Ik probeer het uit te leggen. En het is dus zaak dat we goed weten wat het evangelie is. Ook als wij hier bij elkaar zijn. En we hebben het over het evangelie. En wij nodigen mensen uit om hier te komen. Dan moet dat een zuiver evangelie zijn. Dan kan het nooit zo zijn dat wij er iets aan toevoegen. Want dan zijn we vervloekt. Wat is dat eigenlijk, vervloekt? Dat is buitengewoon ernstig. Ik heb daaronder gezet, dat staat tegenover zegenen. En als we het hebben over zegenen, dan spreken we het goede van God over elkaar uit. Dat is buitengewoon mooi. Maar als we het hebben over vervloekt, dan wens ik eigenlijk die ander het allerergste, het meest negatieve, destructieve toe. En iemand die vloek op zich heeft, En denk nog niet gelijk, oh wacht, ik heb het verkeerd gedaan, dus ik heb een vloek op me. Wees voorzichtig. Maar op het moment dat wij, dat iemand vervloekt wordt of dat gebruikt, dan gaat er iets gebeuren. Dan breekt dat een relatie met de Heere God. Daar komt een gap in. Als wij vloeken, dan zeggen wij tegen God, doe mij weg. Dat is ernstig. Ik heb er wel eens een keer een vloek uit boosheid, uit frustratie, uit drift gesproken. En dan zeg ik tegen mijn Heer en Heiland, doe mij weg. Dat is buitengewoon ernstig. Die almachtige eeuwige God, die gekomen is, die zelf in Christus Jezus voor mij tot een vloek is geworden, daarvan zeg ik, doe mij maar weg. Als wij een ander evangelie brengen, dan zijn we vervloekt. Het is dan ook geweldig dat Paulus zegt in hoofdstuk 3 vers 13... dat Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Zo intens diep is de Heere Jezus voor ons gegaan. Zo diep. En hij is inderdaad van God weggedaan. Toen de Heere Jezus hing aan het kruis, toen heeft hij het gezegd, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Ik weet niet waar ik de klemtonen allemaal op moet leggen. Maar in ieder geval is het antwoord heel duidelijk. Dat was om jou. Omdat jij je identificeerde, Jezus, mijn zoon, zegt God in mijn woorden, met jou. En met... Dan kunnen we zeggen, ja, dat is het probleem van die gelaten. Hè, dat, ja... Die zitten ermee, die krijgen de brief, maar wij krijgen die brief ook. Dus het is maar de vraag of het alleen het probleem van de gelaten is. Laten wij nou eens heel eerlijk naar onszelf kijken. En hebben wij ook niet de neiging in deze tijd van polderen, van ikgericht zijn, ja, ik gooi er toch nog een beetje in populisme. Hebben wij niet de neiging om het evangelie van Christus te gaan aanpassen naar wat matcht met mij, wat past bij mij? Ik denk van wel. Ik wil met jullie in een paar stappen eigenlijk door dat eerste hoofdstuk heen, en wat, ja, wat mij een beetje duidelijk is geworden de afgelopen tijd. Ik doe dat in een aantal stappen. Het is denk ik heel goed om eens na te denken, wat is het evangelie? Dan zul je denken, nou, dat weet ik wel. Nou, oké, dan kun je kijken of ik het goed zeg. Jezus ontmoet Saulus. Nou, hoe is dat gegaan? Maar dat is wel bepalend aan een aantal stappen die gaan volgen. Want Paulus, of hij werd op een gegeven moment, hij was Saulus, werd Paulus, heeft bij Jezus in de schoolbank gezeten. Nou, daar gaan we eens even naar kijken. Wat is het doel van het evangelie? En ik heb erbij gezet, een hoger doel. Want uiteindelijk gaat het om een heel hoger doel. En dan vat ik het nog even samen. Wat is het evangelie? Het evangelie is een goede, blijde boodschap. Iets wat goed is. Volgens mij zei Tom dat vanmorgen in zijn gebed. Tenminste, dat viel mij even op. Een goede, blijde boodschap. Iets wat goed maakt, iets wat blij maakt. Een feit, iets wat ertoe doet. En wat is nou een boodschap? Wij gebruiken zo, ik weet niet of jullie daar ook last van hebben, ik heb er last van. Wij gebruiken heel makkelijk woorden en dan ga ik wel eens nadenken, wat is dat woord? Wat zegt dat woord? Nou, in boodschap zit bieden, aanbieden, dus ik geef iets. En bij schap, ja, dan kun je denken natuurlijk in iets wat in een supermarkt of zo ligt, maar ook iets wat op een gegeven moment geschapen is, wat komt, iets wat gegeven wordt. Wij maken iets bekend. Wij bieden iets aan, wij dragen iets over, een waarneming, een beleving, wij delen een feit met een ander. Wij willen iets aan een ander vertellen. En het bijzondere met het evangelie is dat wij het verbinden aan een persoon. Ik denk dat het ook terecht is dat in ieder geval de Telos-vertaling, en ik dacht ook wel in meerdere, staat dat het is dat wij het evangelie hebben naar Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Niet van, want zij hebben de evangelie niet. Nee, het is zoals zij het aan ons overgeven. En als de Heer in zijn wijsheid ons vier van deze mannen geeft, dan heeft er, zijn ze alle vier belangrijk, want alle vier belichten ze het op een bepaalde manier. Dan zul jij misschien in jouw slimme wijsheid tegen mij zeggen, maar ja, je vergeet er een heleboel. Bijvoorbeeld het evangelie van Thomas, het evangelie van Filippus, het evangelie van, van Maria Magdalena. Nou, daar ben ik klippenklaar mee. Fake news. Fake news. Interessant om te lezen, bouwt geestelijk niet op. Begint er niet aan, heeft geen zin. Ik heb er niks aan te lezen, schiet niet op. We richten ons op datgene wat God geeft. Maar Paulus zegt op een gegeven moment, op drie plaatsen zelfs in de Bijbel, dat hij iets brengt naar mijn evangelie. Nou, dan kun je op een gegeven moment denken, of Paulus heeft het hoog in zijn bol, of hij kan het zeggen. Ik heb die drie teksten, en anders zoek ze me lekker op, dat is geen punt. Maar ook Paulus verbindt die uitspraak, mijn evangelie, dat verbindt hij met Christus Jezus. Nou, dan lijkt het mij heel handig om eens te gaan kijken, wat is dan volgens Paulus dat evangelie? En dan gaan we lezen, ik hoop dat jullie meelezen, uit 1 Korinthe 15... Vers 1 tot 4. Waar staat, ik maak u bekend, zusters, broeders van de bron. Het evangelie dat ik u heb verkondigd, dat u ook hebt aangenomen, waarin u ook staat, waardoor u ook behouden wordt. Zal ik het nog eens een keer lezen? Want er staat ontzettend veel, hè? Het evangelie dat ik u heb verkondigd, Paulus heeft het ons bekendgemaakt door de Bijbel, dat u hebt aangenomen, dat hoop ik. U vasthoudt, waarin u ook staat, dus dat betekent dat we erin leven, waardoor u ook behouden, gered wordt, als u vasthoudt aan het woord dat ik u verkondigd heeft. Hij is nogal overtuigd van zichzelf, tenzij u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u in de eerste plaats overgegeven wat ik ook ontvangen heb. Dat Christus voor onze zonde gestorven is, naar de schriften. En dat hij is begraven en dat hij op de derde dag is opgewekt naar de schriften. En dat hij aan Kefas, Petrus is verschenen en daarna aan de 12. Het evangelie naar de schriften. Paulus zegt dus, datgene wat ik jullie vertel kun je uit de schriften het Oude Testament halen. Het Oude Testament waarin Paulus onderwezen is, daar kom ik zo nog even op terug. Ik heb nog een tekst uit Romeinen 4, vers 25. Waar we lezen. Nou, ik begin ietsjes daarvoor. In hem die Jezus onze Heer uit de doden heeft opgewekt, die overgegeven is om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Of rechtvaardiging staat er. Wat is nou het evangelie? Lieve mensen, ik hoop één ding. Echt, ik heb het een paar keer gezegd, maar dat zit er bij mij in, daar krijg je er niet uit. Ik hoop één ding. Als de Heer Jezus over 60 seconden, let maar op de klok, als hij over 60 seconden komt, dat die zaal hier helemaal leeg is. Zit jij hier nog, dan heb je een vet probleem. Maar dat betekent dat je niet behouden bent. Dat betekent dat jij niet hebt erkend en hebt uitgesproken naar Jezus Christus, die de Zoon van de levende God is, die God is te prijzen tot de eeuwigheid en hier als mens is gekomen, dat Hij jouw fouten, alles wat jij gedaan hebt naar Gods maatstaf, naar Gods schaal, Hij bepaalt het, niet wij, niet wij in de bron, God bepaalt het, dat jij daardoor veroordeeld wordt, dat jij daardoor sterft. En ieder mens sterft. Ook ik zal sterven. Ik hoop het nog een lange tijd hier mee te maken. Zeker ook met jullie. En ik heb zo mijn doelen gemaakt. Gesteld. Maar ook ik zal sterven. Allemaal zullen we sterven. Dat is een gevolg, een straf van de zonde. En Christus kwam om die straf op zich te nemen. En toen Christus aan een kruis zoals dat hing, door ons mensen weggeduwd van de aarde. Terwijl God de hemel sloot, want hij kon geen contact met hem krijgen. Christus daar hing tussen hemel en aarde. Heeft hij jou, mijn zonde, op zich genomen. En waarom? Omdat God jou zo lief heeft. God heeft de wereld zo lief, dat hij daarom zijn enige zoon gegeven heeft. God wil niet dat iemand verloren gaat. God wil dat jij in hem, dat jij het werk van Jezus Christus aanvaardt. Dat betekent dat je naar hem toe gaat en dat je zegt, ik ben fout geweest. Een lastige zin. Ik erken dat ik dingen verkeerd heb gedaan. Maar het is essentieel. Het is essentieel dat wat ik niet goed heb gedaan aan God, dat ik het voor hem beleid. En dat ik tegen hem zeg, ik dank u dat Jezus Christus daarvoor de straf heeft gedragen. Weet je wat mijn probleem is? Dat ik het zo goed weet en zo vaak gehoord heb en zo vaak verteld heb, dat het wel eens gesneden koek kan zijn. Maar ik ken een echtpaar waar Frauke en ik veel mee hebben. En hun zoon, ze hebben 5 kinderen, 4 prachtige dochters en 1 zoon. En die viel bij het beklimmen van de Mont Blanc naar beneden. En hij was dood. En ieder jaar gaan ze naar het graf. Dat is heel heftig. En op het moment dat ik dat verhaal hoorde, bij stukjes en bij beetjes, en dat het tot me door liet dringen, denk ik, maar dat is nog wat. En ik weet dat ook hier in de zaal mensen zijn die iemand van wie ze heel veel houden hebben weggebracht. Die is gestorven. En die pijn die voel je. Want dan komt het heel dichtbij. Laten we eens het werk van Jezus Christus heel dicht bij jou komen. En erken eens wat hij voor jou heeft gedaan. Hij stierf voor jou. Hoe denk je dat God als vader dat heeft ervaren? Hoe denk je? Ik heb een verhaal thuis. Wat gaat over de geboorte van Jezus Christus. Een verzonnen verhaal. Ik vind het een prachtig verhaal. En een van die episodes in dat verhaal is dat de Heere Jezus wordt geboren. En dat aan zijn rechterhand engel, die heel dicht bij God is, tegen hem zegt, kijk me eens God, dat is toch geweldig, daar ligt Jezus. En dat de tranen bij God over zijn wangen liepen. Want hij wist waarom zijn zoon daar geboren werd. Dat was omdat hij jou lief had. En omdat hij jou wilde redden, verlossen. Wil je dit geloven? Wil je dit echt geloven? En wil jij jezelf overgeven aan Vader God, aan de Heer Jezus Christus, wil je het doen? Stel het niet uit. Je kunt het nu doen op je stoel. Je kunt straks komen. We willen zo graag met je bidden. Dat jij je echt overgeeft. Die minuut is voorbij. Dat heb ik inmiddels gezien. De Heer Jezus is nog niet gekomen. Ik denk, en dat is heel beklemmend, maar ik meen het oprecht, omdat hij nog op jou wacht. Paulus zegt, dit evangelie van Jezus Christus heb ik niet van een mens ontvangen of geleerd, maar de openbaring van Jezus Christus. Dit evangelie van Jezus Christus is aan Paulus gegeven, geopenbaard. En Paulus noemt het ook het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Onze heiland, Jezus Christus, is verheerlijkt en zit aan de rechterhand van de Vader in de troon. Dat is het gevolg van het werk dat hij heeft voldaan, wat hij volbracht. Als we kijken naar die ontmoeting tussen Jezus en Paulus, want die is essentieel in de zin dat hij spreekt over mijn evangelie, zegt Paulus in deze brief dat hij de gemeente van God verwoestte. Dat is nogal wat. Als je zo diep gevallen bent dat je vanuit je idealisme, je ideologie, jouw geloof zo ver gaat dat je de gemeente van God verwoest. Je zou bijna denken, maar dat kan toch helemaal niet meer anno 2019. Nou, ik denk dat het gebeurt. Want als ik hoor wat voor dwaalleraars er links en rechts zijn, en de laatste tijd is er nog wel eens genoemd. Wij hebben ook een beetje de neiging om ons geloof van internet te halen. Nou, wees ontzettend voorzichtig. Er is maar 1 plek waar je het goed vandaan kunt halen. En hier heb je de helft. En de andere helft heb ik bij me. Maar je zult het echt uit de Bijbel moeten halen. En als je vragen of problemen hebt, dan, weet ik het wat, be my guest, Er zijn er genoeg die jou willen helpen om dingen uit te leggen. Om samen te zoeken naar wat het is. Maar Paulus verwoestte de gemeente van God. En het bijzondere is dat er dan toch staat en God openbaarde zijn zoon in mij. Wat is er dan gebeurd? Toen Paulus op weg was naar Damascus, kwam Jezus hem zelf tegen. En die ontmoeting, die was zo heftig, zo ontzettend heftig. Volgens mij is het Mendelssohn die het in een oratorium heeft verwoord. Aangrijpend mooi. Die was zo heftig dat Paulus direct wil, maar dat is Jezus. Wie bent u, Heer? Wie bent u? En Paulus wist het. En Paulus werd naar weggebracht, blind, verblind door dat licht, naar Damascus. 3 dagen zat hij na te denken over alles wat is gebeurd. Reflecteerde hij zijn leven. En Ananias kwam en sprak hem aan als Saul, broeder. Er was iets gebeurd met Paulus. Wat was er gebeurd? En daarom is het zo mooi in de Bijbel goed te lezen. God had zijn zoon in Paulus geopenbaard. Aan mij is het geopenbaard. Het is tot mij gekomen. Het evangelie komt tot ons. Wij horen het. Maar hier was het heel expliciet. Dat God het evangelie, ja Jezus Christus, in Paulus, in zijn denken, zijn wezen, zijn hart, zijn emotie legde. En dat veranderde Paulus. Dat was dus authentiek. Het kon niet zuiverder. Want God legde het in hem. En dat evangelie gaf Paulus nieuw leven, hoofdstuk 2 vers 20. Christus leeft in mij, zegt Paulus. Dat veranderde het denken van Paulus wezenlijk. Wat is er eigenlijk met jou gebeurd? Wat is zichtbaar van dat het evangelie tot jou is gekomen? Wat is eigenlijk het effect van jouw doop? Weet je dat trouwens nog, hoe je doop bent? Een lastige vraag. Als je mij vraagt, wanneer ben je bekeerd? Ik heb het hier wel eens vaker gezegd. Mijn moeder zei altijd tegen mij, want ik was daar wel benieuwd naar. Die zei, Jaap jongen, je hebt je eigen 10 keer bekeerd. Nou, dat zegt heel veel voor mij. Het zegt wel een beetje van de sfeer waarin wij thuis opgroeiden en leefden. Maar de doop, weet ik nog, die staat op mijn ogen gebrand. Ik weet het echt, ik weet het allemaal. Ik weet niet wie er allemaal bij waren. Volgens mij was jij er ook bij, Piet, hè? Die keer, dat weet ik eigenlijk niet meer, maar... Er waren een heleboel, maar ik weet het alleen van mezelf. En ik weet wel toen ik uit het water, dat ik voor dat doopvond stond. En dat het, ik dacht dat ik stikte. Stikte. Want ik wist dat als ik gedoopt word, dan getuig ik door die doop dat ik met Christus gestorven ben en ben opgewekt tot nieuw leven. Het is een beeld. Niet het water was mijn schoon, dat doet de douche thuis met zeep, et cetera. Nee, in de doopvond niet, mag ik tenminste hopen. Maar in ieder geval, ik werd gedoopt en ik stond daar en ik voelde het op me en ik kwam uit het water. En meestal tillen ze dan op, hè. Maar ik had het gevoel dat dat niet hoefde. Ik had het gevoel dat ging van eigenst. Ik vond het geweldig. En er waren er 13 anderen die met hun, toen hadden we van die doopkleren, weet je wel, die dropen van water. En die waren allemaal over mijn schoenen gegaan, dus die stonden helemaal vol. Ik heb het niet gemerkt. Ik vond het zoiets bijzonders wat daar gebeurd was. Dat ik nu met Christus mag leven, dat bewijs, dat getuigenis had ik afgelegd. En ik hoop, dat is niet altijd zichtbaar geweest in mijn leven. Er is een periode geweest, daar gaan we het niet meer over hebben. Ook niet zo onderling. Dat is afgesloten, maar dat was niet best. Maar ik heb een keuze gemaakt voor de Heer. En ik hoop dat je dat ook doet. Dat zichtbaar wordt in jouw leven. Wat Christus voor jou gedaan heeft. Terug naar Paulus. Paulus is iemand die als fariseeër schriftgeleerde, zelfs masterclasses noem ik het maar, gevolgd heeft bij Gamaliel. Hij was erin doorkneed. Hij was ook iemand die geëerd werd. Gamaliel was ook niet de eerste de beste, hè. Dat was iemand die geëerd werd door het volk, Handelingen 5, vers 34. Paulus kende Gods wetten en de 613 die de Joden dan maar veiligheidshalve bij hadden gemaakt, want je weet maar nooit. Maar direct na zijn bekering gaat Paulus een nieuw opleidingscircuit in. God haalt hem als het ware eruit. De Heer Jezus haalt hem eruit, neemt hem 3 jaar mee naar de Arabië. En daar wordt Paulus 3 jaar lang bijgepraat door God. En als je wil weten waarover, lezen. Het staat er allemaal in. En Paulus zegt zelfs tegen de gelovigen in op het strand van Mileten, de gelovigen uit Efeze, dat de hele raad van God aan hem bekend is gemaakt, want hij heeft die hele raad van God doorgegeven aan ons. Wij kunnen het dus allemaal weten. En toen Paulus die opleiding had genoten, toen kwam hij terug, toen is hij 15 dagen maar heel kort in Jeruzalem geweest, bij Petrus en de broer van de Heer Jezus, Jacobus. En toen ging hij aan de slag. Het bijzondere is dat je kunt Paulus niet aanwrijven. Jij hebt je op de een of andere manier laten manipuleren, indoctrineren, bij laten praten. Je hebt een theorie met andere gedeelten opgebouwd. Het was een heel zuiver evangelie. En daarom kon Paulus spreken over mijn evangelie. Dat is geen hoogmoed. Het geeft iets van de heiligheid, de zuiverheid aan die God heeft gelegd en gebruikt en toegepast in het leven van Paulus, opdat jij en ik een evangelie mogen toelaten in ons leven, wat Jan Rappes maakt. Wie dan ook op deze wereld, met wat voor religie, achtergrond, verhalen, weet ik het allemaal wat kan vertellen. Als het niet strookt met het evangelie van Paulus hier, dan is het een vals evangelie. En diegene die dat brengt, die is vervloekt. Dat betekent ook, lieve mensen, dat wij dat evangelie, dat wij dat moeten volgen. Paulus is heel scherp daarin, in dat moet ik doen evangelie. Wat gewoon een heel belangrijk element is bij mensen die dan zeggen, kijk eens hoe goed ik leef, ik doe geen vlieg kwaad. Die in feite dat evangelie aanpassen. En een van die dingen is wetticisme. Dat vind je ook terug hier in de brief van de Galaten, wat ik nu zal laten liggen. Maar daar hebben wij toch ook last van, of niet? Want laten we heel eerlijk zijn, hè. Volgende week zondag 10:00 beginnen we, dan ben ik er wel, hè. Je moet er zijn. En ja, luister eens, 10% van jouw inkomen, de rekeningnummers, die kunnen er misschien op, daar mogen ze naartoe. Je moet 10% geven. Dinsdag is een gebedsdienst, daar moet je zijn. Want anders klopt het niet. En wie is er geen lid van een groeigroep? Foute boel. We moeten allemaal lid zijn en ons aansluiten bij een groeigroep. Eigenlijk leggen wij ons elkaar allerlei dingen op waarvan wij vinden dat we ze moeten doen. Dat is ook al zo'n lastig woordje, die vier letters. Ik heb wel eens gedacht, kun je er iets anders van maken, maar dat lukt niet. Ik denk dat moeten onze relatie met de Heer beschadigt. Is het dan niet belangrijk om hier volgende week zondag om 10:00 te zijn? Ja, wees een prachtig. Maar ik hoop echt, ja, wij zijn er niet, wij zijn al in Breskens. Maar daar is namelijk de Heer ook. Kijk, ik word gelijk in mijn jas getrokken. Hè? Maar als jullie hier volgende week zondag zijn, om 10:00, dan is het fijn, want dan geniet de Heer dat je er bent. En als de Heer jou zo rijk zegent met een stuk inkomen, het gaat hem niet om 10%, lieve mensen. Ik weet een broeder die zei, ik ben zo blij dat wij niet oud-testamentisch zijn. Je mag veel meer geven, zei hij. Maar de Heer heeft het hart van een blijmoedig gegeven lief. Daar gaat het om. En ik kan je zeggen, ik mis ze nog wel eens een keer, maar aanstaande dinsdag hoop ik er toch te zijn. Het is fijn op de gebedsdienst. Het is fijn om met elkaar te bidden. En ik geloof heel sterk in een biddende gemeente. En natuurlijk kunnen we thuis bidden, maar samen. Ik word bij jullie opgebouwd daarin. En datzelfde geldt natuurlijk met groeigroepen en noem alles maar op. Niks moet. Maar vraag eens af, jezelf eens af, in hoeverre kunnen wij met elkaar groeien in onze relatie met de Heer. Weet je wat het mooie van vrijheid is? Vrijheid is dat we de vrijheid hebben om niet te zondigen. Ik vond het een hele grappige. Dus ik denk die deel ik maar. En Christus is gekomen om ons vrij te maken. Als ik de vraag stel, wil jij van Christus Jezus leren? dan denk ik dat het antwoord is, ja, daar mag ik toch van uitgaan. Dat we dat echt willen, toch? Als we dat niet willen, als we daar geen zin in hebben, dan is er een ander punt wat aandacht verdient. Iets waar we aan moeten over praten of misschien elkaar eens over moeten bevragen. En ik zou eigenlijk eens aan jou heel flauw willen vragen, welke klas zit jij? Als je dan zegt, welke klassen zijn er? Geen idee. Maar er zal best wel iets in zitten. Maar in welke klas zit je? Weet je, ik ben er nog lang niet hoor. Ik zit echt niet in de hoogste klas. Maar ik wil zo graag straks weer een mooi rapport hebben, tussen quotes natuurlijk, hè. Dat de Heer tegen mij zegt, Jaap, wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf. Over weinig ben je getrouw geweest, maar over veel zal ik je stellen, dankjewel. En dat is het toch, dat we mogen groeien in die relatie met hem. En dan deze, lees hem eens. De Bijbel zoals wij die hebben is geen boek voor kinderen, maar voor volwassenen. Het tragische is dat veel mensen stoppen met het lezen als ze volwassen zijn geworden. Lieve mensen, het is zo essentieel de Bijbel te lezen. Je mag me een aantal dingen nadragen. Dit is een van de dingen die je mag nadragen. Dat ik daar iedere keer iets van zeg. Het is zo belangrijk. Want op het moment dat ik die Bijbel niet zou lezen, was de brief van de Galaten bij mij niet binnengekomen. Wat is nou het doel van het evangelie? De Heere Jezus wil jou en mij trekken uit die tegenwoordige boze eeuw. Ik ben wel blij dat Paulus dat erbij zegt, tegenwoordig, dus het is ook van vandaag. Hè? Hij wil ons hieruit trekken. En wat moet ik er nog van zeggen? De wereld bestaat kort door de bocht gezegd uit twee groepen. Ik en de rest. Toch? Ik en de rest. En als ik geloof in het evangelie van Christus, dan is dat te zien in mijn leven. Dan wil ik daarover praten, dan wil ik dat uitleven, dan wil ik dat laten zien. Het bepaalt mijn manier van leven. Maar wij leven in een wereld met ontzettend veel onrecht, ver weg en dichtbij. Hebben jullie trouwens gisteren nog in Nieuwsuur dat gesprek gezien? Nee? Na het journaal, eerste journaal, over die Syrische vluchtelingen, dat interview. Hoeveel onrecht er is en hoe die mensen op een gegeven moment dolgraag terug zouden willen naar hun eigen land, waar Sadat nog steeds heerst en waar die zo grenzeloos veel kapot heeft gemaakt. Het raakte mij. En dan leven hier in Nederland 70.000 Syriërs en dan denk ik, waar hebben we het met elkaar over? Waar kunnen we toch, ik wil geen politiek praatje houden, maar waar kunnen we het toch moeilijk doen om die mensen dan hier te laten houden? Het zijn kostbare mensen en ook zij hebben de Heere Jezus nodig. En ook zij zijn hier en wij mogen van hen getuigen. Wij kunnen in ieder geval laten zien dat ze welkom zijn in ons land. Welkom zijn in ons land. Er is zo ontzettend veel rotzooi in deze wereld. Mag ik eens iets noemen? Wij zijn gezegend met rijkdom. Toch? Maar het kan wel een enorme gevangenis worden. Seksualiteit is mooi, hè? Maar het kan ongelooflijk ranzig worden. Alcohol, glaasje wijn op zijn tijd, ik durf het nog wel aan, ik vind het lekker, maar alcohol maakt meer lief dan je kapot maakt, dan je lief is. Oh, ik moet stoppen, hè? Zo meteen zet Henk het scherm op zwart, zei hij tegen mij. Alcohol maakt meer kapot dan je lief is. En liefde kan ik gericht worden. En nou zegt Paulus hier dat hij ons wil trekken uit deze boze tegenwoordige eeuw. En eigenlijk is dan ook de vraag, sta ik hem dat toe? Dat ik bevrijd word van al dat soort dingen. Hij wil mij brengen in een wereld van liefde, van verzorging, van warmte, van waardering. Zo is mijn God. En dat is verbonden aan dat geweldige evangelie. Door de wereld waarin wij leven kunnen onze emoties zwaar beschadigd zijn. En kunnen wij eronder gebukt gaan. En ik ken ze en ik spreek met ze. En het doet mij pijn. Maar er is daar de Heer die ons wil trekken uit die eeuw. En ons die vrede, die vrijheid, die genezing wil geven. Christus wil jou uit die eeuw trekken. Ik ben enorm gaan houden van het woordje vrede. En dat is wat de Heere Jezus ook zijn discipelen toewenst op het moment dat hij bij ze binnenkomt nadat hij is opgestaan uit de dood. Ze zijn bij elkaar, ze knijpen hem, ze zijn bang voor de gevolgen, ze zitten bij elkaar. En hij komt onverwachts bij ze binnen en hij zegt: vrede zij u. En ik vind het zo'n heerlijk woord. En dan bid ik ook aan de Heer, tot de Heer, en dat vraag ik ook aan hem ook bij zo'n voorbereiding als dit, als ik erover nadenk, wat is nou wijs, wat is nou niet wijs. En de Heer geeft mij vrede in mijn hart. Vrede in de omstandigheden. Vrede dat ik daaruit mag leven. En wat zegt Paulus hier? Genade en vrede. Genade en vrede. Dat wens ik jullie toe. En genade is die onverdiende vrijgevigheid. Vrijgevigheid die vrede geeft. En dat wil Paulus, dat wil de Heer ons geven vanuit dat evangelie. Als we ons dat realiseren. Als we ons realiseren dat de Heer ons die vrede, die genade geeft. Hoe gaan wij eigenlijk dan ook met elkaar om? Want dat gaat telkens over die brief naar ons toe. Wat zegt het mij? Als ik ga leven voor de Heer. Als ik dat laat zien in mijn leven. Dan heb ik toch ook de wens dat ook mijn medebroeder en zuster die genade en die vrede van God in zijn leven gaat ervaren. Wie de volgende? Het evangelie van Christus. Het is een zuivere, zei ik, een goede, blijde boodschap verbonden met de Heer Jezus zelf. En voor die boodschap mogen wij leven. En ik zou zeggen, hier in de bron mogen wij voor die boodschap gaan leven. En in zijn aanhef in deze brief zegt Paulus het al, dat de God en Vader van de Heer Jezus Christus alle heerlijkheid toekomt in alle eeuwigheid. Als wij de grootheid, de macht, de majesteit van God benoemen in ons leven. Als wij dat doen, als wij proclameren wie hij is. Dan is het geweldig als we dat ook hier als gemeente willen doen. En doen. Dat de Heer Jezus die hier is, daar ook van mag genieten. En dan zegt Paulus, die sluit die brief af in vers 24. En zij verheerlijkte God in mij. Daar komt weer dat heerlijke terug. En als je dat zo leest, dan denk je, is dat niet een beetje overdan? En zij verheerlijkte God in mij? Waarom zegt Paulus dat eigenlijk? Paulus brengt een evangelie en brengt de mensen terug tot de kern van de zaak waar het om gaat. En Paulus is daarin heel scherp en heel duidelijk. Maar vanuit liefde, omdat hij weet dat dat het beste is voor de mens. Het is het zuivere evangelie dat God hem heeft geopenbaard. Wat de Heere Jezus in hem heeft gelegd. In hem heeft geopenbaard. Dat evangelie, die boodschap, die uitwerking, die geeft hij jou en mij. En op het moment dat Paulus dat brengt, zijn mensen zo blij dat ze zeggen, Vader God, ik prijs uw naam om Paulus, om wat hij mij heeft verteld. Hoe zou jij het vinden als er mensen in jouw omgeving zijn die God verheerlijken om wie jij bent? Om wie jij mag leven voor hem? En dat gaat zo diep. Dat gaat zo diep. In alles wat we doen. Of het nou hier op het podium is met muziek. Dat we nou doen met een stuk dienstbaarheid daar. Dat we in onze toewijding, in ons commitment tot de Heer en samen tot elkaar. We voelen ons toch met elkaar verbonden, hoop ik. En als we het niet voelen, dan zoeken we het op. Dat we God mogen verheerlijken om elkaar. Om wat de ander, die specifieke broeder en zuster, voor jou betekent. Opdat je dichter bij de Heer komt. Ja, hij doet het weer. Als ik dan samenvat, dan zou ik zeggen, kies voor Jezus. Dat is een keuze. Kies voor Jezus. Kies voor Jezus en vertel het anderen. Dan kun je zeggen, ja, maar dat vind ik lastig. Probeer eens vanuit de relatie met de Heer te laten zien, de ander te laten ruiken, de ander vertellen wie de Heer Jezus is. En we doen het allemaal verschillend. Maar ga er eens voor. Is Jezus jouw Heer? Ja? Great. Top. Gaan we voor. Maar laat het zien. Leef het uit. Bid ervoor dat de Heer jou die kansen geeft om van hem te getuigen. Lees je Bijbel. Als wij onze Bijbel niet lezen, zeggen we tegen God, ik hou geweldig veel van u. Maar daar blijft het bij, want het interesseert me eigenlijk niet. Ik zeg het heel scherp. Het interesseert me eigenlijk helemaal niet wat u allemaal tegen mij te vertellen heeft. Maar hij wil mij constant bijschaven. Of ben ik de enige die dat nodig heeft? Dat zou goed kunnen. Dan ga ik God verheerlijken in jullie. Maar misschien hebben we het allemaal toch wel nodig. Leef in zijn vrede en genade. O mensen, wat wens ik je dat toe? Leef in zijn vrede en genade. En ik heb de getuigenissen van sommigen van jullie gehoord. Die uit die duistere wereld werden getrokken. En die op een gegeven moment de blijdschap van de Heer Jezus kregen. En die de vrede van God in zijn hart hebben ervaren. Heb je die vrede? Ja, je hebt het. Ervaar je het? Ik hoor wel eens van mensen dat ze tegen mij zeggen. Ja, ik geloof in God. Ik geloof in Jezus. Maar ik merk er zo weinig van. Dat doet mij echt zeer. Dat doet mij verdriet. En ik beschuldig niemand, helemaal niks. Maar strek je uit naar Jezus. Hij wil het je geven. Dat anderen God verheerlijken. Om wat ze zien van de Heere Jezus in jou. Ja, daar is die weer, die envelop. Weet je, ik raad jullie aan om die brief thuis nog eens te lezen. En lees dan eens die brief dat die geschreven is aan de vergadering van gelovigen, de christelijke gemeente De Bron hier in Eindhoven. En besef dan dat jij daar deel van uitmaakt. En wat wil dan de Heer tegen jou zeggen? Wie is Hij voor jou? Mag Hij jou dienen? En als je mensen spreekt, zou je ze dan willen uitnodigen? Het is toch geweldig om mensen dan te zeggen, ga dan eens mee. Niet omdat wij hier uit de kiet moeten ploffen of zo, daar gaat het nou helemaal niet om. Maar juist dat die mensen ook gebracht worden daar waar de Heer centraal staat. Daar gaat het om. En opdat de Heer alle eer en glorie krijgt. Laten we elkaar motiveren, aansporen, om telkens terug te keren naar dat gezegende en eenvoudige geloof. En we mogen ons erover verbazen dat Hij ons heeft lief gehad, die alles voor ons heeft gegeven. Die het lam van God is geworden. Waarmee begonnen werd vanmorgen, daar valt heel veel over te zeggen. En dat gaat ongelooflijk diep. En Steven die las dat nog even uit de Openbaring. Dat er op enig moment Christus zal staan. En dat we hem zullen herkennen als een lam staande als geslacht. Dan zullen we denk ik des te meer begrijpen. Hoe geweldig groot het werk van de Heer Jezus is geweest. En ik denk maar goed ook. Dan is elk grijntje van, oh, maar ik heb, is verdwenen. Het is pure liefde en genade van God. En jij en ik mogen dat hier leren kennen. En wij mogen dat ook ervaren en uitdragen in ons leven. En ik hoop één ding, lieve broeders en zusters. Dat als Paulus deze brief schrijft aan de gemeente in Galaten, dan heeft hij als doel dat die gemeente, die broeders en zusters bij elkaar blijven. Dat allerlei valse leerlingen en gedachten die er niet toe doen, buiten de deur komen. En dat ze samen elkaar versterken en samen optrekken. En dat wens ik ook jullie allemaal toe. En mijzelf niet te vergeten. En dat heeft ook te maken met commitment. Ik heb dat commitment gemaakt. Ik ga ervoor. Ik wil ervoor gaan. Tot eer van God. En dat heeft niks met mezelf te maken. Maar tot eer van God. En dan mogen we ook kijken wat we hier kunnen betekenen in De Bron. Tot slot, laten we elkaar wijzen op Jezus en elkaar brengen bij Jezus. Dan wordt geloven in Jezus meer levend en wordt Gods naam geproclameerd en verheerlijkt. Amen. Amen. Ik stel voor dat we lied 310 zingen en daarna kom ik nog even terug. Heer Jezus, we danken u voor alles wat u hebt volbracht. Voor uw genade en uw vrede die verbonden is aan uw evangelie. En dat bevrijdend evangelie dat ons getrokken heeft uit deze boze wereld. En heeft gemaakt tot kinderen van God. Dank u wel, Heer Jezus, dat al onze schuld, al datgene waardoor wij vervloekt zouden zijn en zijn, dat door u, Heer Jezus, is weggenomen. U bent die vloek voor ons, voor mij geworden. En wij zijn bevrijd. Wij zijn gereinigd. Wij zijn kinderen van de Vader. Wij behoren u toe. En Heer, we zegenen elkaar met deze geweldige boodschap. We bidden, Heere, voor hen die hier zijn en die stap, die keuze nog niet hebben gemaakt. Lieve Heer, raak hun harten aan. En aan jou, aan jij die hier bent, wil ik vragen, geef je over aan Jezus Christus. Heer, dank u wel dat we elkaar mogen zegenen met uw geweldige aanwezigheid in ons leven. En u kent ons allemaal, ook daar waar beschadigde emoties nog een rol spelen. Ook daar nog waar pijn zit. U wilt genezen, u wilt vrijmaken. U wilt ons allen zo veranderen. Dat we met elkaar een gemeente mogen zijn die samenkomt rondom u, de Heer van het huis, en u willen eren en u willen grootmaken. Heer, na deze dag begint de werkweek en gaan we allemaal aan de slag, ieder op zijn eigen terrein en zijn eigen activiteiten. Stel ons daar tot een zegen. En wij mogen weten dat we gezegend zijn in u, dat u met ons gaat, opdat uw naam wordt grootgemaakt en verheerlijkt. Dank u wel voor deze dag. Amen.